Leuk dat je luistert naar Over Boeken Gesproken, een podcast van Stichting Lezen. Het Over Boeken Gesproken seminar geeft leescoördinatoren en leesconsulenten inzicht hoe zij leesgesprekken en verschillende type boekgesprekken kunnen voeren met leerlingen. Centraal staat de lezing van Helene Buurs. Helene is leescoördinator en expertleraar bij de Alan Turing School in Amsterdam. De titel van haar lezing is Lezende leerlingen, zet de leraar centraal. We wensen je veel plezier.
Ik ga beginnen met een verhaal. Er was net voor de zomervakantie las ik het kinderboek Meester van de Zwarte Molen. En misschien kennen jullie het wel. Het is echt een heel mooi kinderboek. Maar ik zeg jullie heel eerlijk, ik was er al 2 weken in aan het lezen. En ik was het aan het lezen omdat ik het eventueel het jaar erop in groep 7 als samenleesboek wilde gaan gebruiken. Maar ik twijfelde een beetje. Want mijn collega die had dat ook al een keer geprobeerd. En eigenlijk vonden heel veel kinderen het niet zo'n leuk kinderboek. En er kwam een leerling naar mij toe en die zei, juf, ik heb mijn boek uit. Heeft u nog een goed kinderboek voor mij? Dus ik zei, nou weet je wat, ik lees nu Meester van de Zwarte Molen. Als jij nou dat ook gaat lezen in de zomervakantie, dan kunnen wij samen bekijken of we dat een mooi kinderboek vinden om te gebruiken in de klas. En toen zei ze, nou, dat is goed. En de volgende dag kwam ze er al mee terug en ze zei, hier juf. Ik zei, jammer, vind je het niks? Ze zei, jawel, maar ik heb het al uit. Ja. Toen dacht ik, ik schaamde me toen eerlijk gezegd wel een klein beetje. Maar het deed me echt denken aan een andere situatie die illustratief is voor het leesonderwijs dat wij hadden 7 jaar geleden, toen we net waren gestart. Want toen kwam mijn beste lezer naar me toe en ik zeg dat er meteen bij, omdat in mijn klas, als je toen binnen zou stappen, en dan heb ik het over het eerste jaar van de Alan Turing School, groep 6, 7, en we zouden aan het stil lezen zijn, je zou binnenlopen, dan hadden ze allemaal hun boek rechtop staan. Misschien herkennen jullie dat wel. En ze zitten dan zo erachter, omdat ze hopen dat jij als leraar niet ziet dat ze helemaal niet aan het lezen zijn. Je zou zeker 4, 5 kinderen bij de boekenkast zien staan, omdat ze alweer hun boek uit hadden en op zoek waren naar een nieuw boek. En ik weet zeker dat jullie dat herkennen. En weet je wat het is? Ik deed er echt wel heel veel aan, hoor. Ik had echt een hele mooie stoel bijvoorbeeld in de klas gezet. Een leesstoel. En ik zag ze daar al dan helemaal in zitten met een boek. Maar ook dat werkte natuurlijk helemaal niet. En nou, er was wel één leerling en hij heette Simon, die wel heel erg van lezen hield. En dan met name Donald Ducks, dat zeg ik er wel even bij. Maar goed, maakt niet uit, hij las wel, zeggen we dan, hè, als je maar leest. En ik gaf hem het boek Haaieiland. Ik zei, ik heb het net gelezen en dit meen ik. Ja, kinderen zeggen dat ik het bij elk boek zeg, maar dat is niet zo. Maar dit is echt een van mijn lievelingsboeken. En ik zei, ga nou eens dit boek lezen. En hij zei, nou, dat is goed. En na een paar dagen komt hij terug en hij zegt, ik ga het echt niet uitlezen, ik vind helemaal niks. En als zelfs mijn beste lezer toen der tijd in mijn klas zo'n mooi kinderboek niks vindt, dan weet je wel een beetje de situatie die wij toen hadden. En dat deze twee verhalen is natuurlijk helemaal geen toeval. Het is geen toeval dat de ene leerling Meester van de Zwarte Molen wel uitlas binnen een dag, en de andere leerling 7 jaar geleden dit boek helemaal niet kon uitlezen. Dat is geen toeval. Want dat was de situatie die wij toen hadden. En als we even uitzoomen, het werd al even gezegd, naar bijvoorbeeld de PIRLS-resultaten, dan zie je ook dat bijna 40% van de kinderen thuis niet meer lezen voor hun plezier. En dat is zoveel. En dat kan zo anders. En ik ga jullie dit zeggen, als we bij ons op school hebben dezelfde toets afgenomen en we kunnen dat schoolbreed echt wel zo zien, dat is dat meer dan 50% aangeeft meer dan een half uur voor zijn plezier thuis te lezen bij ons op school. Het zeiden de kinderen toen ik dat zei, zo weinig. Toen zei ik, ja maar wacht even, de andere zoveel procent geven aan wel veel plezier te hebben in lezen. En ik noemde het al even, dit wordt niet een succesverhaal alleen van onze school. Want dat kunnen jullie ook. Aan het eind van deze presentatie hebben jullie heel concreet een idee hoe je met mooie kinderboeken aan de slag kunt in jouw klas. En je zult Haaieiland een aantal keer voorbij zien komen. Goed, even onze school schetsen. Dit is de Alan Turing School. En ik moet wel zeggen, hij ziet er van binnen echt beter uit dan van buiten. Hoewel die wel net geschilderd is, maar ja, dat heeft niet echt wat uitgemaakt. Maar toen we 7 jaar geleden begonnen, stonden echt wel alle seinen op rood. We hadden kinderen op school die nooit lazen. Nooit. Maar ook konden ze het helemaal niet. Want als je keek naar onze begrijpend leesresultaten, alle groepen, vanaf groep 4 dus, 4 tot en met 8, scoorden zwaar onvoldoende op de begrijpend leestoets gemiddeld. Dus we kunnen wel heel erg zeggen, ja, maar we hebben toch een mooie stoel en een mooie boekenkast. Ze waren helemaal niet in staat om goede kinderboeken te lezen. Om echt tot diep lezen te komen, in zo'n boek duiken. Dat heeft zo'n relatie met elkaar. Je kunt niet zeggen, ja, onze begrijpend leesresultaten, of ze zijn niet leesvaardig, maar we gaan wel erg inzetten op dat leesplezier. Dat moet samen gaan. Dat moet hand in hand gaan. Nou, 7 jaar geleden hebben we toen eigenlijk het roer radicaal omgegooid. Het eerste wat we hebben gezegd is, we stoppen met begrijpend lezen. Ja, dat klinkt heel gek, maar we stoppen met begrijpend lezen als apart vak aanbieden. Want het is namelijk helemaal geen vak. Dus we hebben ook die methode er meteen uitgegooid. En we hebben gezegd, joh, leraren kunnen heel goed zelf hun teksten wel vinden. En zelf met mooie kinderboeken aan de slag in het klaslokaal. Daar hebben wij geen methode voor nodig. Dus we zijn ons leesonderwijs vorm gaan geven binnen het thematisch onderwijs. Dus binnen wereldoriëntatie. En daarnaast zijn we heel veel kinderboeken met leerlingen gaan lezen. En niet zomaar gaan lezen. We zetten daar de methodiek in die ontwikkeld is door Gertrude Cornelissen. Als je dat nog niet kent, dat heet literaire gesprekken. Dan raad ik je echt aan om eens te kijken naar deze methodiek. Want dat is ontzettend interessant om met leerlingen over boeken in gesprek te gaan. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die we hebben gedaan. En we hebben ook iets, daar zijn we mee gestopt. Dus niet alleen met de leesmethode, we zijn ook gestopt met allerlei losse activiteiten. Allerlei activiteiten waarvan je als leraar ontzettend hard moet werken. Maar het levert het uiteindelijk niet op. En ik weet dat ik nu iets ga zeggen wat een klein beetje vloeken in de kerk is. Maar wij doen bijvoorbeeld niet mee aan de kinderboekenweek. En ik zeg niet dat je dat niet moet doen, helemaal niet. Maar dat zoiets heeft pas zin of effect als je een heel goed taalleesbeleid hebt. En als je als school wel heel goed weet wat je met lezen aan het doen bent. Want anders hebben al die losse dingen geen zin. En daarnaast kost het heel veel tijd, maar dat terzijde. Ik vond er nog één, want dit is echt waar. Hè? Ik werk nu 7, 8 jaar op de Ellen Turingschool. En daarvoor deed ik er ook alles aan dat kinderen maar gingen lezen. En bijvoorbeeld wat ik deed, dan ging ik gewoon op Google of jufzoveel.nl. Ging ik kijken naar mooie werkbladen als het gaat om lezen. Leesbingo bijvoorbeeld. En dan was ik dat aan het lamineren. Of dit soort dingen bijvoorbeeld. En hoe kies ik een boek? En dan zie ik nu die eerste stap en dan denk ik, hoe kan ik dat bedenken? Kijk eens naar de kaft. Vind je die mooi? Nee? Nou, kies dan maar een ander boek. Maar dit soort dingen, daar staat het echt vol mee. En die eerste dia, daar zag je 2 leerlingen die Kruistocht in spijkerbroek aan het lezen waren. En je denkt toch niet dat zij op basis van de kaft kijken of ze dat een leuk boek vinden om te lezen. Dus wat ik jullie wil adviseren, ga lekker door met kinderboekenweek hoor, als je dat goed gaat bij jullie op school. Maar stop met dat alles een beetje los is. Maak er een samenhangend geheel van. Goed, ik ga zo meteen 5 punten noemen. Dus voor de meeschrijvers, je mag alvast de nummers 1 tot en met 5 onder elkaar zetten als je dat wil. Als deze 5 punten, als je het voor elkaar krijgt om dit binnen jouw school te doen, dan krijgen jullie ook op school net zulke lezers als dat wij dat hebben. Want dit is niet één school die dit kan. En ik weet zeker dat het op heel veel scholen al gebeurt. De eerste 3 punten gaan alleen over wat jij als leraar in de klas kunt doen. De eerste 3 punten. En de andere, punt 4 en punt 5, gaat over het schoolbreed implementeren daarvan. Goed, we gaan, dat wordt echt de kern van mijn presentatie. Dus laten we beginnen. Punt 1, met stip op 1, zorg voor een kennisrijk curriculum. Zonder kennis in het onderwijs zullen heel veel boeken voor leerlingen niet leuk zijn. Sterker nog, we weten eigenlijk al heel erg lang dat kennis van de wereld de belangrijkste voorspeller is voor tekstbegrip. En niet alleen voor informatieve teksten, niet alleen voor krantenartikelen, maar ook voor mooie gedichten en mooie verhalen en mooie kinderboeken, zoals Haaieiland. Want misschien dat die Simon, die jongen die ik net noemde, het boek wel leuk vond, zou vinden, maar dat hij onvoldoende kennis had over ontdekkingsreizen. Of andere kennis die je eigenlijk wel nodig hebt om dit boek te kunnen lezen, helemaal niet had. Ik ga een klein stukje voorlezen. En dit geldt niet alleen voor historische boeken overigens hoor. Hier zie je een hele mooie tijdlijn. Die hangt bij ons op school in de bovenbouw. Waarbij kinderen als ze denken van, hey, dat tijdvak, dat vind ik interessant, daar ga ik eens een boek bij zoeken. Nou ja. Dus als je nou maandag een geschiedenisles geeft, bijvoorbeeld over de jagers en boeren, ik zeg maar wat, een tijdvak, zoek er dan een mooi kinderboek bij. Of voor kind bijvoorbeeld. Goed, ik ga een klein stukje voorlezen uit Haaieiland. En ik wil dat jij voor jezelf eens bedenkt, terwijl ik dat voorlees, en dat is best moeilijk, want wij hebben natuurlijk veel voorkennis. Welke kennis heb je eigenlijk nodig om zo'n eerste hoofdstuk een beetje te kunnen begrijpen? Of daar een beeld bij te kunnen vormen? Dus dat is even de opdracht voor nu. En ik lees het eerste hoofdstuk voor, dus niet de proloog. En die heet Een varende hel. Nou, daar gaan we. En ik hoop dat jullie een sterke maag hebben. Het heet Bederf en het speelt zich af op de Stille Zuidzee, mei 1722. Dat staat er al boven. Ja, ik ga het toch eventjes zeggen, maar als je daar dus niks van af weet, van dat tijdvak, de 18e eeuw, en je hebt geen idee waar de Stille Zuidzee is. Nou ja, ik ga even verder. Zelfs aan dek werd Roemer ziek van de zure stank die opsteeg uit de roosters en de luiken. De hete oostenwind maakte de geur nog doordringender. Het stinkende briesje streek over zijn gezicht en drong binnen in zijn neusgaten en in zijn keel, waardoor de jongen steeds het gevoel had dat hij moest overgeven. De stank kwam van het bedorven kielwater en van de schimmelende erten en bonen in de houten tonnen, maar nog het meest van de ongewassen lichamen van de zieke en stervende matrozen en van hun braaksel en poep die niemand meer opruimde. De Tienhoven was veranderd in een varende hel. Als Roemer kokhalzend naar beneden ging om de verstijfde armen en benen van zijn broer met vet in te wrijven, hield hij zijn adem in tot hij bijna stikte. In het halfdonkere matrozenverblijf hing de stank van rotte tandvlees zwaar als damp tussen de schommelende hangmatten. Roemer deed zijn ogen half dicht om maar niet te hoeven kijken naar die tientallen halfdode mannen met hun bleke gezichten, naar hun monden, die zwarte gaten waar alle tanden uit waren gevallen, naar hun gezwollen benen. Hij kon er niets aan doen. Als hij bij zijn broer kwam, die hem vanuit zijn hangmat met holle ogen aankeek, werd hij misselijk. Hij kon niet tegen de aanblik van het piekhaar dat alle kanten opstond, van die blauwe lippen, die magere, knokige knieën, die Roemer met varkensvet moest insmeren, zodat zijn broer ze kon blijven buigen. Als dat was gebeurd, wist Roemer niet hoe snel hij daarna weer boven deks moest komen. Maar dankzij deze dagelijkse smeerbeurten was zijn broer er nog redelijk aan toe. Zeker in vergelijking met anderen, die niet meer op hun benen konden staan en die kreunend van pijn op hun dood lagen te wachten. Het was een raadsel waarom Roemer geen scheurbuik had. Kwam dat omdat hij ook 's nachts aan dek bleef, waar hij tussen het touwwerk bleef slapen? Of was het omdat hij weken geleden op dat eiland dat zure fruit had gegeten? Een oude vrouw die van top tot teen beschilderd was met blauw-zwarte lijntjes, had hem de ronde gele vruchten in zijn handen geduwd. Ze smaakten zuur als azijn. En zijn broer en andere matrozen lusten ze niet. Maar Roemer hield van zuur en had zich volgegeten. Hij had ook een aantal vruchten in zijn zakken gestopt en meegenomen naar het schip, zodat hij een voorraadje had. Omdat Roemer nu een van de weinigen aan dek was die nog helder uit hun ogen keken, wist de kwartiermeester hem voor allerlei rotkarweitjes te vinden. Schiet op, Lummel. Ga de stront opruimen beneden deks. Hier stop ik. Denk eens even voor jezelf. Wat heb je wel niet aan voorkennis nodig om al de eerste anderhalve bladzijde van dit boek te kunnen begrijpen? Je moet weten hoe een VOC-schip eruit ziet. Want als jij geen idee hebt hoe het er daar beneden deks uitziet, als je die matrozen niet in die hangmatten ziet liggen. Als je niet weet dat als Roemer slaapt tussen die touwwerken. Als je dat allemaal niet voor je kunt zien. Dan is al zo'n eerste hoofdstuk voor kinderen hartstikke moeilijk om dat te snappen. En zullen ze heel gauw het boek aan de kant leggen. Niet alleen, wij hebben trouwens het geluk dat onze school vlakbij het Scheepvaartmuseum staat. Dus dat moet ik er wel even bij zeggen. Maar dan nog, kijk, zij gaan wel om het jaar ongeveer dat VOC-schip een keer op. Maar dan nog, als dat bij jou op school niet zo is, neem ze mee zo'n schip over. Laat plaatjes zien. Laat zien hoe dat matrozenverblijf eruit ziet. Laat zien wie de kwartiermeester is en waar die slaapt. Dat is een ontzettend lastig concept, kwartiermeester. Dat kunnen ze nergens aan ophangen als je ze daar niet bij helpt. En je moet iets weten over waar het verhaal zich afspeelt. Want laten we eerlijk zijn, als jij, jullie zagen waarschijnlijk toen hij over dat eiland met die zure vruchten begon, een tropisch eiland voor zich, maar dat is voor heel veel kinderen helemaal niet vanzelfsprekend. Dus denk daar goed over na en onderschat niet hoe belangrijk die voorkennis is. Tegelijkertijd is het zo mooi om je geschiedenislessen met dit soort boeken te verrijken. Probeer het maar eens, want dan komt zo'n geschiedenis nog veel meer tot leven. Prachtig. Wij verzamelen al die kennis op een themamuur. En dat, kijk, dit kun je als leraar eigenlijk niet alleen. Je kunt het ook weer wel, want je kunt hier gewoon maandag mee beginnen als je een geschiedenisles geeft. Maar kennis wordt al vanaf groep 1-2 opgebouwd. Al in groep 1-2 vinden ze het geweldig om naar dat VOC-schip te gaan. Dus dat kun je allemaal niet in je eentje als leraar. Een van de dingen die je hier op de themamuur ziet, ja, die zien jullie niet, maar ik weet precies waar het hangt, met z'n beetje aan de rechterkant, is 1672 het rampjaar. En ik weet dat jullie misschien denken het rampjaar. Nou, dat was wel echt een rampjaar. Maar goed, de kinderen hadden daar behoorlijk wat lessen over gehad. Want die Gouden Eeuw was niet alleen maar zo goud. Er zat ook een donkere zijde aan. En een van de dingen is dat het ook echt een rampjaar was, 1672. En ik ga jullie zo meteen een videofragment laten zien van een les over het rampjaar. En ik moet er wel bij zeggen, het enige wat je even ziet is het belang van voorkennis van die kinderen en hoeveel ze weten. Maar ook hoe je vervolgens een kinderboek daarin mee kunt nemen. Dus je ziet geen interactie op dit stuk fragment. Dat zit natuurlijk wel later in de les, maar dat is even niet wat je vandaag gaat zien. Een stukje, een inkijkje. En wat je bijvoorbeeld ook ziet is dat kinderen de tekst ook voor zich hebben liggen. En natuurlijk lezen we ook wel eens een kinderboek gewoon voor. Maar om je geschiedenislessen te verrijken is het heel mooi als kinderen ook mee kunnen lezen. Omdat ze dan ook de structuur van zo'n verhaal zien. En geloof me, nadat deze les was afgelopen, vroeg ik wie wil dit boek verder lezen. En je voelt wel aan wat er dan gebeurt. Maar als ik gewoon zou zeggen, joh, Simon, pak je stad in de storm in de stad er even bij. Ja, dan had hij dat niet gaan lezen. Dus je ziet hoe belangrijk voorkennis is om zo'n mooi kinderboek te begrijpen. Goed, maar er is meer nodig. Er is meer nodig. Want wat Simon ook heel moeilijk vond in Haaieneiland, was dat je in hoofdstuk 2 ineens een sprong terug in de tijd maakte. Kortom, hij had niet de literaire vaardigheden om dat boek goed te kunnen lezen. En zo kom ik tot punt 2. Een literaire lezer, en dat betekent dat ze niet alleen kennis van de wereld nodig hebben, maar ook kennis van taal. Dat ze weten hoe zo'n boek in elkaar zit en hoe moet ik dat als lezer dan lezen? Hoe ga ik daarmee om? Want in Haaieneiland ga je op een gegeven moment ook van Takapoto, dat is Haaieneiland, naar een heel ander eiland. Dan bekijk je het weer vanuit een ander perspectief. Hartstikke ingewikkeld voor kinderen. Iets wat ze niet zomaar kunnen. Laten we eerlijk zijn, sommigen wel hoor. Als ik kijk naar mijn klas, zouden sommigen echt wel dat ook zonder mijn hulp prima kunnen, omdat ze veel voorgelezen worden, et cetera. Maar anders heb je daar veel hulp bij nodig. En wij verzamelen deze literaire kenmerken op de leesmuur. Ik laat een paar dingen die staan op de leesmuur laat ik zien. 1. Bijvoorbeeld dat je dus steeds wisselt van personage in een boek. Dat is ook zo in het boek van Anna Wold, Alaska. Een prachtig kinderboek En zonde als kinderen dat niet lezen. Maar als zij niet om kunnen gaan met... Hé, hey, ik ben nu weer Parker. Dan ben ik weer Sven. Dan ben ik weer Parker. Dan zullen ze het boek aan de kant leggen. Dus wat je dan kunt doen is... Je pakt zo'n boek. Je kopieert de eerste 2, 3 hoofdstukken. En dan weer gaan alle vingers de lucht in. Omdat ze zo graag het boek willen lezen. En ik las het ongeveer januari groep 6 met ze. Die eerste hoofdstukken. En hij gaat nu nog steeds in groep 7 rond. Een ander, ja, deze vind ik zo leuk. Ja. We lezen nu het samenleesboek Blauwe Plekken. Zo mooi, ja, het is een heel bijzonder boek natuurlijk. Maar heel mooi om kinderen te laten zien hoe de emoties van personages zich ontwikkelen in een verhaal. En dat als er iets gebeurt, een situatie, dat ieder persoon daar anders op kan reageren. Het is heel mooi als kinderen dat doorhebben. Iets anders is zintuigen, want misschien had je net bij Haaieiland wel door dat we ook zo goed in zo'n verhaal komen. Niet alleen omdat wij die voorkennis hebben, maar ook omdat je het proeft. Je proeft het, je ruikt het, je ziet het, je hoort het. Wat mooi om dat met kinderen te bespreken en dat te laten zien. En geloof me, dan pakken ze daarna hun eigen leesboek. En dan komen er echt een paar kinderen naar me toe. Hey juf, bij dit stukje worden ook mijn zintuigen aangesproken. Maar ook dit, het is misschien wel een van de belangrijkste als het gaat om literaire vaardigheden. Dat is dat heel veel boeken doorspekt zijn met figuurlijk taalgebruik. En dat vinden kinderen ontzettend ingewikkeld. Dus dat betekent dat we van jongs af aan, vanaf groep 1 dus, als ze bij ons op de basisschool komen, heel veel rijke teksten met ze moeten lezen. Teksten waarin veel figuurlijk taalgebruik voorkomt. En in Juna's Maan is dat bijvoorbeeld, ja, zo mooi. Het schip gleed naar de rand van de wereld, veilig gedragen door haar spiegelbeeld. Andere, ik ga hier liggen, mijn knieën zijn van water. En ik meen het echt hoor, als ik dat soort zinnen voorlees, dan zie ik gewoon kinderen denken en voor zich zien, knieën van water. Hoe kan dat nou? Dus dat is gewoon zo. Maar dan, als je dan in groep 1, 2, en ik weet dat jullie die niet kunnen lezen hoor. Dat is geen zorg, ik lees het even voor. Maar dit is een heel mooi prentenboek, Kersenhemel. En de eerste bladzijde al. Sommige vrienden zijn veel meer dan vrienden. Ze groeien als tweelingkersen aan hetzelfde steeltje. Adin is zo'n vriend, een echte. Hij snapt alles wat Dina zegt. Zelfs al zegt ze niets. En laten we even eerlijk zijn, er zijn hele grote kwaliteitsverschillen tussen boeken. Je hebt hele mooie voorleesboeken, prima voor te lezen. Maar wees je ervan bewust dat dit soort boeken ervoor zorgt dat kinderen hun kennis van taal uitbreiden. En als je dat dan vanaf groep 1 al heel vaak doet, zijn ze in groep 6, 7 en 8 in staat om dat heel goed te kunnen lezen. Iets anders is de opbouw van het boek. Hè? Dus dat je mee kunt omgaan dat je een flashback en een flashforward hebt. Dus dat boeken niet altijd zo rechtlijnig lopen. En ook dat kunnen ze al in groep 3 leren. Ik heb deze foto deze week gemaakt. Je hebt een probleem, je hebt een climax, je hebt een oplossing. Dat is een normale structuur van een boek. Maar hoe mooi als ze dat in groep 3 al leren en in de bovenbouw die structuur veel meer afwijkt daarvan. En dan wil ik deze even laten zien. Want wat kunnen kinderen uiteindelijk dan goed over boeken en verhalen praten als je dit soort dingen doet? Dit is een verhaal dat is van Roald Dahl, Genesis en Catastrophe. En als je het niet kent, wil ik je echt aanraden om het te gaan lezen, want het is een geweldig verhaal. Eigenlijk word je door Roald Dahl meegenomen het ziekenhuis in, want een moeder heeft net een kind gekregen en die had al wat kinderen gekregen, maar die waren allemaal overleden. Het is een verhaal voor volwassenen, maar kunnen kinderen in groep 6 ook prima begrijpen en lezen. Want het mooie is, ergens op de helft van het verhaal kom je erachter, die moeder die zegt namelijk, ik hoop maar dat deze baby blijft leven. Oh mijn kind, oh mijn kind. Maar dan zegt die dokter, hoe gaat het ermee, vrouw Hitler? En dan, nou die kinderen die schaterden het uitwerkelijk, want we hadden net het thema Tweede Wereldoorlog. Maar goed, we lazen dat verhaal. En het mooie is, we hadden een gesprek over dat je dus als moeder, dat je meeleeft met die moeder. Maar als lezer, en we met de kennis die wij hebben, dat verhaal weer heel anders bekijkt. En toen had een leerling deze tekening daarvan gemaakt. Dat is toch knap dat ze dat kunnen. Want ik zei gewoon, niet vanuit twee perspectieven, ik zei gewoon maak eens een tekening dat past bij dit verhaal. Goed, ik kom tot punt 3. Samen lezen en praten. Want, en dit is echt waar, Haaieneiland is ook een samenleesboek bij ons op school. En denk even terug aan Simon, die kennis van de wereld misschien onvoldoende had, literaire kenvaardigheden onvoldoende had. Maar wij gingen dat boek later in het jaar met z'n allen lezen. Dat betekent dat iedereen een eigen exemplaar voor zich heeft liggen. En dat jij met leerlingen delen bespreekt, dat ze weer een stuk mogen lezen. Nou ja, daar gaan jullie in de workshops ook waarschijnlijk nog van alles over horen. En toen kon hij elke keer niet wachten dat we verder gingen lezen. En dat is de kracht, het werd net ook al even genoemd, van dat je allemaal hetzelfde boek leest en daarover in gesprek kunt. En dat doen we ook al van jongs af aan. Dit is groep 3. En dit is niet technisch lezen, hè? Dit is niet hardop decoderen en dat oefenen. Dit is voorlezen door de leraar, stukjes zelf lezen, daarover nadenken en over de inhoud in gesprek gaan. Het boek ook mee naar huis krijgen, zodat je thuis met je ouders kunt vertellen wat je hebt gelezen. Goed, ik kom tot punt 4. En ik zei al, punt 4 en 5 is iets meer uitgezoomd op wat je als school moet doen. Want kijk, punt 1, 2 en 3, dat kunnen leraren ook niet vanzelf. Dus net als dat leerlingen hulp nodig hebben, hebben leraren dat ook. En het mag geen toeval zijn dat een leerling net toevallig bij die lezende leraar in de klas komt. Een ouder zei dat eigenlijk laatst tegen mij. Die zei, ja, het maakt mij eigenlijk niet uit bij wie mijn kind in de klas komt. Want ik weet toch dat de neuzen dezelfde kant op staan. En dat er, tuurlijk zijn er verschillen tussen leraren, hè? Dat is duidelijk. Maar we hebben allemaal dezelfde visie en het idee over goed leesonderwijs. Maar dat ontwikkel je niet zomaar. Dus daar hoort goede scholing bij. Dat betekent dat wij heel intensief, zeker het eerste jaar, denk aan 7 jaar geleden, wel 3 of 4 studiedagen alleen maar hebben gewijd aan leesonderwijs. En dat we dus heel veel andere dingen ook niet konden doen. Het tweede jaar, dat noemen wij het 4-3-2 of soms het 3-2-1 model, maar goed, maakt niet zoveel uit. Het tweede jaar nog steeds 2 scholingsmomenten. En nu nog steeds elk jaar sowieso 1 scholingsmoment voor het hele team. En je moet ook nieuwe leraren meenemen. Dus ook nieuwe leraren krijgen een cursus over effectief leesonderwijs. Hoe doe je dat nu met die kinderboeken? Hoe doe je dat nu met een rijke tekst? En ik doe dan ook bijvoorbeeld de klasbezoeken samen met mijn collega Ingrid. En deze wilde ik jullie even laten zien. Maar ik lees hem ook even voor, want er wordt ook tegelijkertijd een podcast opgenomen. Straks op klassenbezoek in groep 1-2. Ik lees graag van tevoren de tekst die gebruikt wordt voor de les. En dit is dan in groep 1-2, hè, die eerste zin. In een klein dorp diep in de bossen waar de takken een dak vormen en de bladeren elkaar omhelzen, voorbij hoge watervallen en dan nog verder, daar woonde Murat. Dan weet ik eigenlijk al dat de les goed gaat. Toch? Want je kunt nog allerlei didactische gereedschappen inzetten, maar als je gewoon niet een mooie tekst hebt, dan houdt het gewoon op. Andersom, als je een mooie tekst hebt, is dat zo goed voor kinderen al in groep 1-2. Goed, ik ga even verder. Want nog even wat meer uitgezoomd. Dat betekent ook dat als je begint met goed leesonderwijs, dat je een gedeeld urgentiebesef hebt. Dat je beseft dat lezen niet zomaar iets is. Oh ja, maar dat hoor ik serieus wel eens op school, hè? Oh, maar dat is zijn stokpaardje. Of zaakvakonderwijs. Oh, daar komen ze weer met die kennis van de wereld. Dat zou eigenlijk niet mogen. Dat hoort bij de basis. Het hoort bij de basis dat ieder kind goed leert lezen. En dat betekent ook dat je uitgaat van hoge verwachtingen. Een boek als Haaieneiland, dat kan iedereen uiteindelijk in mijn klas lezen. Ook de taalzwakke leerlingen. Je sluit niemand daarin uit. Tuurlijk is dat af en toe hard werken. Maar als je zorgt voor die eerste 3 punten, kunnen alle leerlingen in jouw klas zo'n boek begrijpen. En niet de toevallige lezer. Het betekent ook dat je nadenkt over waar willen we eigenlijk over 4 jaar staan als het gaat om leesonderwijs. En dus niet al die hapsnap dingen en losse activiteiten, maar dat je daarover nadenkt en dat je het doet vanuit een visie. Goed, dat waren mijn 5 punten, maar ik ga er toch nog een 6e aan toevoegen. Want, en nu, Nu ben je maandag misschien weer op je school. Dan denk je, ja, maar wij hebben dit niet. Wij hebben niet zo'n... Wij werken niet thematisch. Wij hebben nog geen samenleesboeken. Of een schoolleider die ervoor zorgt dat we onze lessen goed kunnen voorbereiden. Uiteindelijk omdat we daar de tijd voor krijgen. Dan toch kun je gewoon gaan beginnen. En begin eens met een mooi verhaal. Een verhaal waarvan je denkt van, oh, dat vind ik zelf ook leuk om te lezen. Wij lezen nu Spinder. Ik lees het voor de derde keer. Ik vind het weer net zo'n leuk kinderboek. Maar dat maakt het zo rijk. En ik ga jullie een filmpje laten zien van een leraar in Amerika. En die doet dat eigenlijk heel eenvoudig. En ik denk dat iedereen dat ook zo kan. En dat is al zoveel mooier dan een tekst gebruiken omdat de methode dat toevallig zegt.
Reader's Workshop has a format of the day starts with a mini lesson that I teach that helps kids to focus on a certain aspect of reading. Okay. Today, we have been talking so much about character traits and feelings and using more exact words to describe them. And it made me think about how to do that. You have to stay so present with your reading. And I want to talk to you a little bit about that today and how what readers do is they create theories about their characters in the moment when they're present like that. And sometimes those theories change. And to show you that, I want to read this book to you. It's called The Wednesday Surprise. How many of you are already thinking about what it might be like because you read the title? Awesome. I like surprises, but the one Grandma and I are planning for Dad's birthday is the best surprise of all. Because I'm staying present right now, I'm already wondering what that surprise might be. Today, I use the picture book, The Wednesday Surprise. As I'm reading The Wednesday Surprise or any book, I'm always trying to model for them exactly what I want them to do later. Grandma! I call. Anna! We meet and hug. She tells me how much I've grown since last week. Somebody grow that much in 1 week?
No.
I think the grandmother's joking. Do you think she's joking?
Yeah.
I think so too. And I tell her how much she's grown too. You think the grandmother's grown?
No.
No. So already in my mind, I'm growing a theory. I have a theory that the grandmother and the girl are very close, that they have a really close relationship because they're joking around with each other this way. Along the way, as I do a lot of metacognating out, you know, talking about my thinking as I'm doing it. I sit beside her on the couch and she takes the first picture book from the bag. My theory is growing. I'm wondering if the grandmother is teaching her how to read. And if that's going to be the big surprise for the dad, that she'll read for her father. And so this was a perfect book for me to model for them how it feels like this girl is learning to read and talking to them about my theory about the book as I'm reading it to them and then allow it to change as the story unfolds and we find out, no, it's not the little girl, it's the grandmother. A pebble for my rock collection. I hold it, imagining I can still feel the desert sun hot inside it. How long did it lie there? What kind of rock is it? She seems really smart. She asks all these really important questions. Now my theory is all over the place now. I thought she was going to be the one reading, but now she's so smart, I can't understand why at 7 she wouldn't be reading. What are you thinking?
I was thinking she's kind of like, with her grandma, she's kind of like a social kind of person. She's really good with talking and stuff, so yeah. I'm thinking somebody like that.
And you're thinking the surprise has something to do with that?
Maybe.
Huh. What are you thinking?
Even though she's smart, like maybe she has like dyslexia or something. So maybe that's what she's
doing. I know lots of people like that. And then I ask them to turn and talk to a partner about what their theory is right at the moment. It's a special surprise for your birthday, Dad, from Grandma and me. Okay, now I've told you all about my theory. Tell your partner what your theory is right now.
I think it's probably
the talking is what is really the most engaging part. I think that's when the kids get to really connect it to their own lives and to connect the ideas of the reading workshop to their own reading that they're doing in their own books. And it's the teacher's job to go to the talk. Get out of my chair and go listen to what they're doing. Because instead of asking them afterwards, okay, tell me what you talked about, what I'm going to do is report back to them what I heard. So they can hear their ideas in more academic language.
Je kunt het filmpje zo opzoeken, maar het laat denk ik zien dat lezen niet ingewikkeld gemaakt hoeft te worden. Het is niet een ingewikkelde vaardigheid. En dat lijkt het soms wel als je ziet wat er allemaal over in het nieuws komt. Maar ga met kinderen samen zitten. Pak een heel mooi verhaal. En ga er gewoon over met elkaar in gesprek. En lees dat met elkaar. Want dan ben je al een heel eind. Goed, dat was mijn presentatie. Dank jullie wel.
Ik ben Ingrid. Ja, ik vond het ontzettend inspirerend. Wij willen dit als school denk ik zelf ook heel graag. Lopen nog wel een beetje aan tegen de hoe dan. Maar ja, volgens mij hebben we een paar hele duidelijke punten gekregen om bij wijze van maandag al mee aan de slag te kunnen gaan.
Ik ben Anouk. Ik sluit me hier zeker bij aan. Het is ja, heel inspirerend om te horen hoe het anders kan. En meteen ben je in je hoofd het aan het vertalen naar je eigen school. Hoe gaan we dit doen? We zijn al, nou, zoals Inge zei, we zijn al eigenlijk heel goed op weg bij ons op school. En we gaan er maandag al mee starten.
Ik ben Sylvia van der Hoeven. En ja, ik vond de lezing heel erg prettig. Heel doelgericht. Dus weer eventjes puntjes op de i. En ik vind vooral de inspiratie die je hiervan krijgt, dat ik maandag weer meteen zin in heb om ermee aan de
slag
te gaan.
Mijn naam is Milou Hikspoors. Ik vond het ook zeer interessant. Met name een stukje waar nog winst te behalen is denk ik goede samenleesboeken kiezen. En ook zorgen dat alle collega's aan de slag gaan met teksten. Ik denk dat we daar ook nog wel een slag te slaan hebben.
Ja, ik ben Jolanda Westerink van de Biep voor de Zaanstreek. En ik heb mijn collega Iver mee. Ik werk bij haar op school 1 dag in de week. En wat ik meeneem uit deze lezing is dat we op de goede weg zijn. En dat we samen hopen het team te gaan overtuigen om wereldoriëntatie aan te gaan pakken. Vanuit prachtige verhalen en mooie kinderliteratuur.
Maarten? Van de werkplaats in Beeldhoven. Nee, ik vond het heel inspirerend. En ook wel, denk ik, frustrerend. Van, hey, wat is er nog veel te doen? Maar prachtig voorbeeld. En vooral haar stuk van de les, daar zitten we nu over na te praten. Hoe krijg je dat ook voor elkaar? Hè?
Ja. Ik ben Monique, ook van de werkplaats. Ik zou haar willen zijn, sowieso, omdat ik kan het niet in één zin, dus dat zit ik nu al te stotteren. Inspirerend, maar ook heel confronterend. Dat je denkt, ja, wij zijn heel druk met lezen en hoe gaan we het overbrengen. En ik hoop dus nu dat al onze medewerkers deze podcast horen en dat ze dan denken, oh ja, dit vraagt ook wel wat van mij.
Je hebt geluisterd naar Helene Buurs met haar lezing over de route van een school naar lezende leerlingen. Uitgesproken op zaterdag 23 september 2023 tijdens het seminar Over boeken gesproken. Meer informatie over de lezing, het seminar of literaire leesgesprekken vind je in de show notes van deze podcast. We sluiten af met dank aan jou voor het luisteren en aan Mark Brouwer voor de productie. En natuurlijk veel dank aan Helene Buurs voor haar inspirerende lezing. Heb je vragen? Mail naar info@lezen.nl. Tot de volgende keer.